Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo.
BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Beleggen bij Bridgefund brengt Nederlandse ondernemers in beweging.
BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Wesley Weerts, Jelle Maasbach.
Wat goed dat je ons weer hebt aangezet en om je te bedanken. Hierbij een bomvolle aflevering met beursnieuws van ons voor jou op deze vrijdag 15 maart. De dag dat er een wereldwijde storing plaatsvond bij McDonald's.
Macca's stores around the country have been hit by a major tech outage. It's forced some stores to close while others are still operating with cash.
What is cash?
Reports the app is also down.
Maar niet getreurd, je kan je verder back gewoon weer scoren. De storing is inmiddels voorbij.
Ja, en we hebben zwaar geschut ingezet, want we hebben Errol Keijner van de VRB in de studio. Welkom, Errol.
Dankjewel.
Vorige week had jij een feestje. De VRB waar jij voor werkt bestaat 100 jaar. Hoe laat heb je het gemaakt?
Helemaal niet laat. ik denk een uur of zeven zijn we afgetijd. Was het ook weekend voor ons.
Dus jij hebt net de confetti nog van je schouders.
Confetti en een paar alcoholvrije biertjes. Dat kan blijkbaar ook worden gedronken.
Elke aflevering komt wel een bedrijf langs dat scoort met AI. Dit keer niet. We hebben zo'n bekende naam uit de VS die zwaar teleurstelt en in elkaar kukelt op de beurs.
We trappen af met de cijfers van HelloFresh. Hallo verse maaltijden, dag winst. Vorig jaar kwam de winst uit op net iets meer dan 18 miljoen euro. Dat klinkt veel, maar het jaar daarvoor was er nog een winst van 125 miljoen. De winst is dus bijna weg.
De pijn van het bedrijf is dat als je zit te kijken naar de jaarcijfers, staan bijna alle cijfers staan tussen haakjes. En als cijfers tussen haakjes staan, dan is het minder dan het jaar daarvoor.
De Duitse maaltijdbezorger moest heel veel investeren. Ja, en dat gaat de kosten van de winst.
Ja, komt omdat HelloFresh veel geld steekt in kant-en-klare maaltijden. En die zorgen dan wel voor meer omzetgroei. Meer dan die pakketten met verse boodschappen die je dan zelf nog in elkaar moet flansen. Maar ja, de winst is dus wel ingestort. Net als de beurskoers. HelloFresh is sinds de piek eind 2021, ondanks het plusje van vandaag, maar liefst 90% van zijn beurswaarde kwijtgeraakt.
Ja, Errol, dit is dus een bedrijf dat heel veel heeft geïnvesteerd. In het algemeen, hoe alert moet je zijn bij dit soort bedrijven die zoveel geld pompen in investeringen?
Je moet vooral een beetje argwanend zijn als je over bedrijven praat die relatief kleine dingetjes willen gaan verschepen. Maakt me niet uit of het een maaltijd is of sok of iets dergelijks. Dat op grote schaal wil gaan doen en nog denken daar marge uit te kunnen gaan halen. Dus heel, heel lastige business om dat grootschalig te doen terwijl je bij de klant gaat bezorgen.
En welke lessen kun je daar als belegger uittrekken?
Ja, je moet kijken naar, is iets een geloofwaardig verhaal? Is het de moeite waard om iemand op pad te sturen? Of het een postbezorger is, of een of andere stagiair of een student. En dan iets voor 5 of 10 of 15 euro te laten bezorgen aan de deur. Ja, dat is gewoon niet zinvol.
Wesley, bestel jij wel eens bij AliExpress? Want jij bent een beetje fan van al die goedkope Chinese troepen.
Het is lang geleden. Ik heb wel een schoonvader. Die bestelt nu heel veel bij Temu. Die zei eerst, ik wil niks van China hebben. En nu zit hij elke dag daar op te scrollen.
Ik vraag het omdat de Europese Commissie AliExpress onder de loep neemt. Het verdenkt de Chinese webwinkel van verspreiding van illegale content en de verkoop van illegale producten. Jawel, je dacht misschien dat je daar alleen goedkope kleren en oplaadkabels kon kopen. Maar Brussel die denkt dus dat AliExpress veel meer uitvreet. Matthijs Schriffers van het Financiële Dagblad zegt dat de commissie er een nieuwe digitale wet bij haalt. Bedrijven moeten volgens die wet hun platform netjes houden.
Bij de verkoop van illegale producten, die valt daar ook onder. Dat maakt deze zaak dus duidelijk. En in dit geval noemt de commissie de verkoop van nepmedicijnen en verboden voedingssupplementen als voorbeelden. En ook zal AliExpress minderjarigen niet goed afschermen van pornografisch materiaal. En dan heeft de commissie ook nog bedenkingen over de inzet van influencers door AliExpress.
Een lange lijst dus. Of de commissie ook achter andere Chinese webwinkels aangaat, zoals bijvoorbeeld Temu, dat is niet duidelijk. Wel duidelijk is dat een eventuele boete gigantisch kan zijn, tot 6% van de wereldwijde omzet.
En er is een interne memo uitgelekt van de topvrouw van Weight Watchers. Zij moet collega's moed inpraten, want er zijn zorgen over het bedrijf. Het aandeel jojoot als een van de klanten van het afslankbedrijf. Eerst ging Oprah weg als commissaris, toen klapte de koers in elkaar. Toen dat verlies weer wat was weggewerkt, donderde de koers in elkaar. Toen er weer zorgen ontstonden over de financiën van het bedrijf. De beurswaarde halveerde in een maand tijd.
En wat zegt ze in die memo?
Ja, ze geeft de media de schuld, want dat doe je dan. Hè. De krantenkoppen zijn vaak slecht speculatie, zegt ze. Verder stelt ze collega's gerust over over de financiën. Ze zegt het bedrijf heeft genoeg liquiditeit, zit niet in een cash crisis. En dat ze de concurrentie aan kunnen gaan met bedrijven als Novo Nordisk. En daar hebben we het natuurlijk heel vaak over gehad. Mm-hmm. Want die hebben die afslankmedicijnen.
Een beetje een concurrent geworden.
Ja, en dan denk je, waarom heb je nog Weight Watchers nodig? Errol, een CEO die een interne memo verstuurt, dan weet je, dat gaat sowieso uitlekken. Is het goed dat ze eerst een bericht naar het personeel stuurt? Of heb jij liever dat ze eerst een persbericht stuurt dat beleggers ze kunnen inzien?
Als je dat al naar personeel stuurt, zou ik het niet tijdens de beursuren doen. Want je moet beleggers tegelijkertijd goed informeren. Mm-hmm. En als je, weet ik veel, 10 of 50.000 medewerkers hebt, weet je zeker dat er wordt gelekt. Dat sommige beleggers het eerder weten dan anderen. Dat is niet de bedoeling. Dus ik snap echt dat je het personeel eerst op de hoogte wilt gaan brengen. Maar doe het in een weekend of iets dergelijks of na de beurshandel. Dan heb je in ieder geval geen probleem met beleggers.
We gaan ook nog even naar elektrische auto's. En die dingen die kunnen ze echt niet alleen maar in China maken. Dat is in ieder geval de overtuiging van de Japanners. Daar willen Nissan en Honda gezamenlijk de aanval openen op de BYD's en NIO's van deze wereld, meldt persbureau Reuters. En het doel is om goedkoper te produceren en dus kijken de twee of ze samen een elektromotor in de accu's kunnen gaan bouwen. Ja, en ze lijken toch wel een beetje te zijn geschrokken van de snelle opmars van de Chinese concurrenten, want BYD bijvoorbeeld, ook in Japan populair. Het is zelfs een van de populairste elektrische modellen momenteel, terwijl het merk pas een paar jaar in Japan te koop is.
En binnen de Japanse landsgrenzen maakt Toyota weinig haast met het lanceren van elektrische modellen. En Nissan zelf was natuurlijk ooit koploper met zijn elektrische Leaf, maar die positie is het inmiddels ook kwijt.
Het was de belofte op AI-gebied, Adobe.
Het is een prachtig kwaliteitsbedrijf met een enorme machtspositie.
AI is voor hun wel een kans in die zin van ze integreren het als een van de eerste in een bestaande productaanbod. Dus je hebt bijvoorbeeld Adobe Firefly. Hè? Nou, dan heb ik een foto van jullie hier in de BNR-studio. Eén druk op de knop en dan zitten jullie op Ibiza.
En dat betekent dat je dus zo'n Adobe-pakket nodig hebt. Dat is tervens duur. En zo hebben ze heel veel van die producten waar je niet omheen kan en waar je wel voor moet betalen. En dat doen klanten dus ook.
Adobe wil dolgraag meedoen met de AI-hype. Verschillende BNR-beursgasten waren dus nog niet zo lang geleden best wel overtuigd ook van het succes. En toch slaagt Adobe daar nog niet in. Het profiteert niet van de vraag-explosie. In ieder geval niet in de mate waarin beleggers en analisten en dus ook onze gasten hadden gehoopt. Het is niet goed en groot genoeg voor een plekje in de Magnificent Seven. En Adobe komt ook niet met zulke monstercijfers als Nvidia bijvoorbeeld.
Dat laatste bleek gisteravond toen het bedrijf met cijfers kwam. De winst daalde, maar het kwam vooral door die verwachtingen voor de toekomst die tegenvielen. De vraag naar Adobe's AI-software valt tegen. Het aandeel verliest bij opening direct 12%. Ja, wat zit Adobe in de weg eigenlijk, Errol?
Ik denk één ding, te hoge verwachtingen. Adobe is geen flutbedrijf of iets dergelijks. Nee. Ik ken Adobe al enkele decennia. Was me nauwelijks van bewust dat ze ook zich afficheren met AI in het laatste half jaar. Dat is natuurlijk erg modieus en het helpt je de koers op te laten pompen. Ja, dat is gewoon een hype tot en met. Adobe is een serieus bedrijf, maar staat in een heel andere league, kan zich niet meten met Microsoft of met Google of Nvidia. Het is een heel andere league. En het is ook niet zo dat de cijfers zo dramatisch slecht waren. Sterker, de eerste kwartaalcijfers waren gewoon goed, beter dan verwacht. Maar de verwachtingen van de onderneming zelf voor het tweede kwartaal, het lopende kwartaal, waren wat minder. En het bedrijf is immer geprijsd voor een enorm hoge groei. En als je dat niet denkt te kunnen waarmaken, straffen beleggers dat onmiddellijk af.
Toch over die groei, hoeveel potentieel zie je nog? En dan ook specifiek op dat AI-gebied waar Adobe sinds een tijdje ook sterk op inzet.
Zoals ik zojuist heel eerlijk erkende, ik wist niet eens dat ze daar zo sterk zich op wilden gaan profileren.
Ik ook niet.
Ik heb ook gekeken naar de marktkapitalisatie. Ik had zelf gedacht, wat is Adobe waard? Misschien $50 miljard, vind ik best wel veel bedrag. Een hoog bedrag. Dus $250 miljard waard op de beurs. Dan moet je dat wel weten waar te maken met toekomstige winsten en kaststromen. Ik moet dat nog zien.
Dus jij zegt eigenlijk, die waardering die moet eigenlijk omlaag. Als je kijkt hoe ze presteren.
Ze staan 30 tot 40 keer de winst genoteerd. En dat kan juist zijn, maar dan moet je ook wel enorme groei weten te realiseren. En dan moet AI zijn, meer zijn dan alleen maar een hype.
Ja, wat ook niet helpt, Errol, is een mislukte overname van Figma. Ze moeten een break-up fee van $1 miljard betalen. Dat is meer dan die hele kwartaalwinst. Hebben ze zich niet veel te snel rijk gerekend?
Niet rijk gerekend. 1 miljard klinkt veel, is ook veel. Maar als je dus je beurswaarde 250 miljard is, dan valt het wel weer mee.
Heb je genoeg van AI nog heel even volhouden? Want we blijven even bij die AI-hype. En dan niet over Nvidia, de bakken met geld verdient aan die toepassing. Of chipbedrijven die veel klussen binnenhalen. Nee, ik heb het over een ouderwetse zakenbank. Morgan Stanley, om precies te zijn.
Ja, maar wij noemen het de hele tijd hype. Ik, jij net, Errol ook. Maar volgens mij, bij Morgan Stanley vinden ze het geen hype meer, dat AI.
Nee, want ze hebben daar een hoofd artificial intelligence benoemd. Jeff McMillan heeft de eer. Hij moet zich gaan bezighouden met de AI binnen de bank. Nog even. En we hebben dan niet alleen een CEO, een CFO, maar dan ook een CEO. AI.
Nou, genoeg over vandaag. Laten we even terugkijken op deze hele drukke beursweek. Maar het is ook meteen een soort vooruitblik. Want twee bedrijven maakten bekend dat ze naar de beurs gaan. De een wat sneller dan de ander. Want in het geval van Reddit, het internetforum, moet dat 21 maart al gaan gebeuren.
Als ze 22 miljoen aandelen gaan uitgeven, elk tussen de 31 en 34 dollar waard. Nou, de valuering zou dan moeten uitkomen op ongeveer 6,5 miljard dollar.
Telegram is die andere, je weet wel, de concurrent van WhatsApp, maar dan met iets meer privacy. De eigenaar zegt dat zijn bedrijf graag naar de beurs wil. Binnen nu en 2 jaar moet Telegram bovendien winstgevend zijn.
30, dat was het cijfer van de week. Adidas, dat voor het eerst in 30 jaar tijd verlies maakt. Allemaal vanwege mislukte samenwerking met Kanye West. En Volkswagen, dat zou gaan bezuinigen, maar komt doodleuk met 30 nieuwe modellen.
2024 wird in Bezug auf neue Produkte ein regelrechtes Rekordjahr. Wir bereiten uns auf die größte Produktoffensive in der Geschichte des Volkswagen-Konzerns vor.
Veel van de modellen van Volkswagen zijn elektrisch, goed voor de uitstoot. Daarover gesproken, Shell heeft zijn eigen CO2-doelen teruggeschroefd tot woede van activisten.
CEO Wael Sawan told Reuters this was because the outlook for the global energy transition was still uncertain. The changes are a key part of Sawan's strategy revamp to boost returns.
Particuliere beleggers die van hun aandelen AB InBev af wilden waren ook niet blij, want dat kon niet. Ze konden niet verkopen, urenlang kon er niet gehandeld worden, want een groot aandeelhouder verkocht namelijk zoveel aandelen dat de handel werd stilgelegd.
Nooit gedacht dat ik dit nog eens zou zeggen aan BNR Beurs, maar we moeten het ook nog even over kooksnuiven hebben. De topman van softwarebedrijf Palantir vindt shortsellers namelijk drugsgebruikers.
Shortsellers are going short on a truly great American company, not just ours, but I just love pulling down great American companies so that they can pay for their coke. And the best thing that could happen to them is we will lead their coke dealers to their homes after they can't pay their bills.
En het is niet de week van BC. Nadat er vorige week vrijdag al 16% van het aandeel afging, zet de daling deze week door. Aanleiding was een bericht op een Zuid-Koreaanse techwebsite, want er zou minder vraag komen naar de nieuwste technologie voor het stapelen van chips. Precies dus wat BC doet. En daardoor zouden grote klanten als Samsung minder machines van BC kopen. Ik heb alleen BC de hele week niet gehoord. Errol, hadden ze moeten reageren op dit nieuws?
Alleen als het gerucht inderdaad vanuit de onderneming zou zijn gekomen, of als er een kern van waarheid in zit. De onderneming hoeft echt niet te reageren op allerlei speculaties van allerlei mogelijke concurrenten, allerlei landen, allerlei beleggers met misschien andere plannen. Hè. We hebben ze net iets gehoord over shortsellers. Dus de onderneming hoeft helemaal niet te reageren op dit soort zaken. Wel, als er inderdaad iets groots gaande is en er dreigt een lek te zijn geweest vanuit de onderneming, dan moeten ze reageren, want alle beleggers moeten tegelijkertijd worden gewaarschuwd. Nou, het feit dat BC niet reageert, zie ik als iets positiefs.
Ja, is dat zo? Want het is misschien ook dan een bevestiging juist van dat het nieuws klopt. En dat dus die bestellingen meer naar de toekomst worden verschoven.
Ja, ik zeg je, mijn interpretatie is, ik ben er vrij relaxed over. Het is een gerucht en de onderneming vindt het blijkbaar niet de moeite waard daarop te reageren. Dus dat betekent datgene wat de onderneming tot nu toe heeft gecommuniceerd, dat is nog steeds de waarheid volgens die onderneming.
Ja, ze hadden wel die koersval misschien wat kunnen voorkomen, want die is niet mals.
De onderneming is niet verantwoordelijk voor de koersvorming. De onderneming is verantwoordelijk dat er juist wordt gecommuniceerd vanuit de onderneming. En de markt bepaalt wat de waarde is van die onderneming.
Hoe kijk je naar die koersval? Want die klanten die nemen die machines nu niet af, maar in de toekomst wel. Dat is het verhaal. Dan kan je ook zeggen, dan is die koersval veel te fors.
Ja, BC is een mooi bedrijf tot nu toe. En het is niet een eendagsvlieg. Ze werken al enkele decennia echt aan een enorm mooie toekomst. En dat wordt stap voor stap gerealiseerd. Van de drie bekende Nederlandse ondernemingen, ASML, ASM en BC, zijn ze eigenlijk het hoogst gewaardeerd relatief ten opzichte van de winst die ze maken. Dat betekent dat ondanks een relatief de grotere koersval recentelijk, zijn ze steeds stevig gewaardeerd en ziet de markt dat nog steeds als een kansrijke onderneming. BC weet tot nu toe waar te maken datgene wat ze hebben gecommuniceerd. Ja, op zich, de marges zijn geweldig. Nu is het wel aan BC om de groei die ze hebben laten zien in de afgelopen jaren, om die door te trekken. Als ze daarin niet slagen, dan komt pas een echte koersval. Maar nogmaals, BC heeft niks gezegd, dus ik ga ervan uit dat de oude communicatie nog steeds staat.
Ja, zit ze hier ook een beetje dus die hoge verwachting in de weg, waar we het net dus ook bij Adobe over hadden, speelt bij BC dus een beetje hetzelfde?
Als de onderneming zou weten dat het veel slechter gaat dan wat ze tot nu toe naar buiten hebben gecommuniceerd, dan hebben ze wel de plicht iets te communiceren. Nogmaals, dat is de reden voor mij om te zeggen van, het feit dat je niks hoort van de onderneming, ga ik ervan uit dat het niks nieuws is.
Ja, Bezi had een beroerde week. Tesla heeft een heel slecht jaar. En Wes en ik hebben getwijfeld of we het weer over die toko van Elon Musk moeten hebben.
Ja, ook omdat het een beetje lijkt alsof we een abonnement natuurlijk hebben op al dat Tesla nieuws.
Ja, maar dit keer konden we er echt niet omheen. Want er was niet alleen een aanslag op een Duitse fabriek, maar ook op het aandeel. In een paar dagen tijd ging de beurskoers van Tesla 10% omlaag. Sinds begin dit jaar zelfs 35%.
Ja, hielp ook niet dat verschillende analisten het niet meer zagen zitten in het aandeel. Sommigen kwamen zelfs met een verkoopadvies. Errol, waarom vindt iedereen het aandeel Tesla opeens een beetje vies?
Ja, we rennen allemaal achter elkaar aan. We zijn groepsdieren als mens, analisten blijkbaar ook.
Nou, dat is het.
Het lijkt wat mij betreft dat de realiteit in begint te dalen. Dat wil niet zeggen dat Tesla ineens een waardeloos bedrijf is en dergelijke. Maar het feit dat we eerder in de uitzending spraken over de Chinese autofabrikanten die enorm veel marktaandeel hebben gewonnen in de laatste 2-3 jaar. Dat zij degene zijn waarop de Europese autofabrikanten zich gaan richten. In plaats van dat iedereen alleen maar praat over Tesla. Dat geeft aan dat de waardering van Tesla uit het verleden, waarin werd gedacht, Tesla neemt de hele autobranche over en meer dan dat, want ze hebben ook data en weet ik veel allemaal. Ja, dat we nu met de voeten terug op aarde zijn gekomen. Tesla is een mooi bedrijf, innovatief. Maar ze zijn ook wel $500 miljard op de beurs waard. Dat is wel erg pittig. En die groei, daar wordt nu stevig aan getwijfeld.
Anders gedacht, je hebt het net over kuddegedrag. Als al die analisten zeggen verkoop het aandeel, kan misschien ook een mooi moment zijn om juist te kopen.
Maar dan moet je misschien wachten dat het aan een onkertje 50% is gedaald en niet enkele tientallen procenten. Het is nog steeds een zeer stevig gewaardeerde onderneming. Denk 30, 40 keer de winst van volgend jaar. Dat is een duur aandeel.
Maar nu zitten een paar BNR-beursluisteraars in hun Tesla. Die zitten bijna tegen de vangrail aan. Want jij zegt, je moet je wachten tot nog een keer min 50 gaat. Die zitten nu huilend achter hun stuur.
Ik zeg niet dat de auto van hen minder waard wordt.
Nee,
ik zeg alleen
maar aandelen bedoel ik.
Als je ook die aandelen hebt. Kijk, ik heb die glazen bol niet. Wat ik wel zie, is dat het aandeel stevig is gewaardeerd. Ondanks dat het wellicht is al eens gehalveerd ten opzichte van de topkoers. Toen was het waanzinnig gewaardeerd en nu is het zeer stevig gewaardeerd. En dat betekent, om die waardering waar te maken, zal Tesla flink moeten blijven groeien met hoge marges. En die groei laten ze de laatste tijd niet meer zien.
En ja, ze zitten nog in die Magnificent Seven, maar als ze die groei niet laten zien, behoren ze dan nog wel tot dat lijstje of moeten ze daar
Ze staan op nummer 7 of vervallen naar nummer 8. Dus ik ben van de top 7 ben ik geen fan van Tesla als belegger.
Errol, jij zei net, nou, dat aandeel kan misschien nog 50% omlaag, of daar moet je dan op wachten. Toch, als je kijkt naar de beurskoers over de afgelopen jaren, dan zie je dat dat best wel een wilde rit is voor Tesla op de beurs. Elke keer komt Tesla er toch weer bovenop. Hoe gaat Musk dit keer het voor elkaar krijgen om die koers omhoog te krijgen?
Er zijn twee oplossingsrichtingen waarbij de belangrijkste gaat zijn groei. Heel veel meer auto's verkopen tegen hoge prijzen met hoge marges. En al het andere lijkt me achtergrondmuziek of dat is eigenlijk niet zo relevant. Het zal moeten groeien met mooie marges. Tenzij, wat een aantal jaren geleden werd geopperd van, het zijn weliswaar auto's, maar hij gaat op een hele andere, geheime manier gaat hij wel geld eruit weten te halen dat niks met die auto's te maken heeft. Ik zou niet weten wat, misschien iets met data, maar als hij op basis van auto's geld en meer geld wil gaan verdienen en de huidige beurskoers die alleen wil waarmaken, wil laten groeien, dan zal er veel meer auto's tegen hoge prijzen moeten worden verkocht. En daar slaagt Tesla in de laatste tijd veel minder in. Te meer omdat de concurrentie vanuit China moorden is.
Politici waren deze week ook druk met het Chinese TikTok. Vooral Amerikaanse politici. En die dreigen met een Amerikaans verbod als het onderdeel niet verkocht wordt aan een Amerikaan. En aan de andere kant blokkeert Amerika de overname van US Steel door een Japans bedrijf. Volgens president Joe Biden is het van levensbelang dat het staalbedrijf in Amerikaanse handen blijft. Heel veel Amerika dus.
We kenden al die Dutch discount bedrijven die een lage waardering krijgen omdat ze zo beschermd worden door de overheid, bijvoorbeeld bij een overname. En dus dacht ik, Errol, kunnen we nu ook gaan spreken van de American discount? Want daar gebeurt nu toch ook een beetje hetzelfde.
Ja, ik zou Nederland niet willen vergelijken met Amerika. Nederland is een belangrijk land, maar vergeleken met Amerika zijn we niet meer dan een afronding. Amerika is in economische zin bepalend in de wereld. En als je over een belangrijke economie kunt spreken waar een discount aan de orde is, dan is het wel China. China heeft een probleem. Als TikTok niet meer wereldwijd mag opereren en wereldwijd mag gaan groeien en mogelijkerwijs zelfs winst gaat maken. Eigenlijk zegt Amerika, willen dat eigenlijk of jullie onmogelijk maken om een Amerika zaak te doen, of jullie Amerikaanse dochter wordt echt een Amerikaans bedrijf, weg van de Chinezen. Dus er is eerder sprake van een Chinese discount. En als je ook kijkt hoe de Chinese aandelen gewaardeerd zijn, die worden daar tegen forse korting gewaardeerd ten opzichte van bijna alle andere markten. Ik maak me geen zorgen over Amerika en de waardering van Amerikaanse aandelen. Sterker, kijk naar de realiteit en ziet hoe hoog Amerikaanse aandelen in het algemeen gewaardeerd zijn.
Ik vond het wel leuk verzonnen van mezelf, maar goed, American discount slaat al nergens op.
Ja, heel leuk.
Maar waar het wel over gaat, het protectionisme, dat is als belegger natuurlijk wel een zorgpunt.
Ja, je ziet dat in Nederland is er vaak kritiek dat bedrijven zich beschermen met allerlei constructies. En dat is vaak niet eens door de overheid ingegeven, maar wij willen gewoon zelfstandig zijn. We willen zelf onze toekomst bepalen. We willen wel zelf andere bedrijven uit het buitenland kunnen overnemen, maar we willen zelf niet worden overgenomen. Ik breng in herinnering AkzoNobel. Ineens bleek niet alleen staal van landsbelang, of chips van landsbelang, of misschien medicijnen, maar ook verf is een landsbelang, oranje en dergelijke. Dus ja, het wordt soms onterecht wordt dat erbij gehaald. In Amerika, wordt me door juristen wel verteld, zijn er veel meer mogelijkheden vaak om een bedrijf te beschermen, door de onderneming zelf. Ik kan je één ding zeggen, dat de mentaliteit in de Verenigde Staten een compleet andere is dan die in Europa. De topondernemer, de topmanager van zo'n multinational die in Amerika genoteerd is en die zijn bedrijf gaat beschermen tegen een onvrijwillige overname, tegen een hoge biedingsprijs, die wordt bijna gelyncht. Die wordt echt niet alleen met rotte tomaten bekogeld bij de AGM, bij de aandeelhoudersvergadering. Die zal zijn baan zeer snel verliezen. En wat daardoor gaat, werkt het kapitalistische systeem in Amerika op een wat rigoureuzere wijze dan bij ons hier in Europa.
Ja, toch zien we wel Amerikaanse politici die daar dus anders over denken. En dan denk ik, ja, wat nou Vrije Westen?
Ja, de politiek, daar heb ik niet. Ik heb eerst over de onderneming zelf. Want in Nederland is lang niet altijd de politiek die zomaar besluit. Zijn ondernemingen zelf die beschermingsmaatregelen nemen. Het moeilijk maken om overgenomen te worden. Dat is mijn punt. Dat is Amerika misschien juridisch mogelijk, maar daar kom je niet mee weg als onderneming en als topman. Het is wel waar dat de politiek in de Verenigde Staten, dat is toch niet alleen in de VS, dat zien we ook in Europa, zich steeds meer gaat bemoeien over wat in het landsbelang is. En dan praat je over chips. Dat is heel duidelijk. Hè? Ja. Wat je allemaal wel of niet mag exporteren naar bijvoorbeeld China. Wapens, dat lag al heel erg voor de hand. Staal blijkbaar ook. Ja, ik denk dat het lijstje alleen maar langer gaat worden. Dus wat we hebben gezien gedurende misschien 40, 50 jaar, de globalisering. Er is nu de laatste 5 jaar ontegenzeggelijk een trend bezig waar de globalisering een halt wordt toegeroepen. En in sommige sectoren wordt teruggedraaid.
Dan naar volgende week. En er is eigenlijk maar één belangrijke gebeurtenis. En dat is de rentevergadering van de Fed. We weten wat ze gaan doen. De rente zal ongewijzigd blijven. Maar het gaat om de hints die Fed-baas Jerome Powell geeft. Hoeveel renteverlagingen heeft hij voor beleggers in petto? En vooral, wanneer is de eerste? Er werd gerekend op juni, maar nu consumenten- en producentenprijzen weer wat stijgen, is ook dat geen zekerheidje meer. Uit de VS ook nog bedrijven met de kwartaalcijfers, Nike en FedEx. En die beursgang van Reddit. Die vindt als het goed is donderdag plaats op Wall Street. De dag ervoor weten we tegen welke prijs dat online forum verhandeld gaat worden.
Dit was de beursweek van 15 maart. Errol Keijner van de VEB, jij was de gast. Dankjewel dat je hier was.
Goed dat je hier was. Geen rotte tomaten voor jou in ieder geval. Wel op die aandeelhoudersvergadering daar in Amerika, maar niet voor Errol.
Zeker niet. Je mag absoluut terugkomen, hopelijk snel ook. En wij komen ook terug. Maandag alweer zijn we er.
Ja, tot maandag.
Tot maandag.
BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Beleggen bij Bridgefund brengt Nederlandse ondernemers in beweging.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.